Het thema waaronder vanavond Jacobus 1 vers 5 wordt verkondigd is wijsheid voor kruisdragers. Wijsheid voor kruisdragers. Wijsheid om het kruis te aanvaarden. Wijsheid om het kruis te dragen. En wijsheid om onder het kruis te danken. Wijsheid om het kruis te aanvaarden. Wijsheid om het kruis te dragen. En wijsheid om onder het kruis te danken. Ik denk dat u hetzelfde zou hebben gedaan als dat ik zou doen. En dat is hem direct buiten de deur zetten. Zonder nog maar één woord te zeggen. Het zou je maar gebeuren. Dat er iets heel aangrijpends in je leven heeft plaatsgevonden. Ik noem maar wat een ernstige ziekte in het gezin. Of dat je net thuis bent gekomen uit het ziekenhuis met de tijding. Dat je niet meer beter wordt. Of dat de gordijnen dichtgaan in het huis. Omdat er binnen in de woonkamer, als dat kan, iemand staat opgebaard. En dat de bel gaat, je doet open, goede bekende, doet zijn jas uit, kom naar binnen, geef je een hand. Midden in die verdrietige situatie zegt hij het tegen je, wees blij. Maar op dat moment moet je stil bidden om zelfbeheersing. Want anders gaat hij niet door de deur, maar via een andere manier het huis uit. Dat is toch geen opmerking? Wees blij. Als je kinderen op de bank zitten met een bedrukt gezicht. Als je zelf aangeslagen bent. Of, ik hoop niet dat dat gebeurd is, maar ik denk aan verschillende adressen in onze gemeente, waarin de achterliggende dagen hopelijk ook één of meerdere kaarten zijn binnengekomen met goede wensen voor het komende jaar. Maar adressen waar grote zorgen leven. En dat er een kaart of een brief tussen zat, het was niet van een onbekend iemand, een vage buurman. Maar van iemand die uitstekend op de hoogte is van de situatie in je leven. En dat er op die kaart met grote letters staat, acht het voor een grote vreugde. Nou, die kaart hang je niet op. Die verdwijnt. En toch staat het hier, gewoon in de Bijbel. Acht het voor een grote vreugde wanneer gij in velerlei verzoekingen valt. Laat het maar gewoon lezen, gemeente. Ik kijk er maar met me mee, het staat in vers 2. Acht het voor een grote vreugde, niet mijn onbekende, mijn broeders, wanneer gij in velerlei verzoekingen valt. En bij dat woord verzoeking moet u denken aan allerlei verschillende situaties van kruis, verdriet, sterven, ziekte. Kortom, alle gevolgen van de zonde. Dan zetten we vanavond Jacobus maar buiten de deur. Wat is dat voor een ambtsdrager? Notabene predikant van een gemeente, dan mag je van verwachten dat hij in ieder geval beschikt over invoelingsvermogen. Al maken mensen in het ambtelijke leven ook fouten. En al moet dat je gebed zijn, ook als ambtsdrager, om daarvoor bewaard te worden. Wat kan je eerste indruk bij een rouwbezoek, of een situatie met grote zorgen, alles bepalend zijn voor het verloop van het gesprek of het contact daarna? Ik denk aan dat jonge echtpaar. Mag ik dat gewoon even als anekdote illustreren, gemeente, maar ook om te laten zien hoe gevoelig dingen kunnen liggen. Waarvan een kindje was overleden. Ze kregen rouwbezoek van twee ouderlingen. Maar waarschijnlijk hadden die onderweg nog in de auto een gesprek over iets heel anders. En ze belden aan. Die bedroefde vader doet de deur open en een van de ouderlingen staat er nog met een lach op zijn gezicht. Wij zijn allemaal mens, ook in het ambtelijke werk. Wat moet je daarin ook bewaard worden voor jezelf? En dat geldt niet alleen voor een ouderling of een predikant. Wat kunnen we in onze onbeholpenheid, en dat is niemand van ons vreemd, soms zomaar een verkeerde opmerking of een verkeerde vraag stellen die zoveel pijn doet in het leven van die ander, waardoor er daarna eigenlijk niet meer een gewoon contact voor dat moment mogelijk is. Nou, je zou bijna denken dat Jacobus ook op dat spoor zit. Acht het voor een grote vreugde. Je moet hem maar als dominee hebben. En toch heeft hij die woorden bewust op papier gezet. Er is over nagedacht. De wijze waarop in de tijd van het Nieuwe Testament, in de late oudheid, een brief wordt geschreven, is heel anders dan dat wij tegenwoordig onze WhatsApp-berichtjes versturen. We typen vaak gedachteloos wat in. En als je soms later die berichten terugleest of terugkrijgt, dan vraag je je soms hardop af, heb ik dat zo geschreven? Nou, dat lag in deze tijd heel anders. Je ging eerst een brief in gedachten op papier zetten. Vervolgens op krijt of op een wastafeltje. Een klad. En als je erover uit was, dan schreef je de brief op. En vaak dicteert je de brief hardop en schreef een ander die voor je op papier, ook al kon je zelf schrijven, om nog geconcentreerder de woorden een juiste plaats te geven en zo te voorkomen dat de boodschap verkeerd landde. Want misschien wel sterker dan vandaag de dag wist men de ontvanger bepaalt de boodschap. Wat is dat voor een man, die Jacobus? Maar dat is niet iemand die zomaar even wat neerzet. En die eigenlijk ook niet goed in de gaten heeft aan wie hij deze brief heeft geschreven. Integendeel, het gaat om mensen uit zijn eigen gemeente. Jacobus is predikant in de moedergemeente in Jeruzalem. Heeft een bijzondere plaats in de Nieuwtestamentische gemeente, niet alleen in Jeruzalem, maar ook daarbuiten. Ik denk alleen maar aan het respect en de eerbied waarover Paulus, de grote heidenapostel, spreekt over Jacobus. Ik verwijs maar heel even vanavond kort naar de status die Jacobus geniet, ook binnen die tijd in het kerkelijk leven. Denk alleen maar aan het apostelconvent in Handelingen 15. Het is Jacobus die, wanneer de spanning en de emotie hoog op begint te lopen en het tot een clash dreigt te komen, op een gegeven moment opstaat. En met duidelijke en besliste woorden de knopen doorhakt, waardoor er weer eenheid ontstaat en rust terugkomt in die prille gemeente. Hij is trouwens ook het broertje van Jezus uit Nazareth. opgegroeid aan tafel bij Jozef en Maria. We hoorden tot het gezin dat niet kon geloven dat de oudste broer van dat gezin de beloofde Messias, de Zoon van God is. Het is ook Jacobus die tot en met het sterven van zijn broer hem ontken, negeer, in ongeloof verwierp. En het is diezelfde Jacobus aan wie Jezus later na zijn opstanding verschenen is. En waarvan het Nieuwe Testament op verschillende plaatsen ook getuigt dat Jacobus, als ook de andere broers en zussen van Jezus, zonen en dochters van Jozef en Maria, tot bekering zijn gekomen. Wat opvalt trouwens is dat Jacobus dan aan het begin van deze brief zichzelf niet zo voorstelt. Als het broertje van, kijk er maar mee vers 1, er staat Jacobus een dienstknecht van God. En je moet het dan doorlezen, een dienstknecht, er staat eigenlijk een slaaf van God. En een slaaf van de Heer Jezus Christus. Hij laat zich er niet op voorstaan dat hij het broertje is van Jezus. Nee, sinds kruis en opstanding zijn de bloedbanden verbroken. Toen Jezus die ene laatste kruiswoorden uitsprak, vrouw, zie uw zoon, zoon, zie uw moeder, sneed hij zelf die band door. En gaf zich vervolgens stervend over in de handen van zijn eigen vader. Vader, in uw handen beveel ik mijn geest. Jacobus weet zich slaaf van de opgestane Christus. Een dienaar van hem. En hij richt deze brief aan de 12 stammen, zo staat het dan in vers 1, die in de verstrooiing zijn. En dat is een oud-testamentische uitdrukking, de 12 stammen die in de diaspora zijn. Om daarmee de situatie van zijn gemeenten op dat moment ook te typeren. Jacobus schrijft zijn brief niet aan verschillende Joodse gemeenschappen binnen, buiten Judea, in de andere landen. Maar hij schrijft zijn brief nadat die vervolging heeft plaatsgevonden in Jeruzalem, die Stefanus, de diaken van zijn gemeente, het leven heeft gekost. En die daarna werden voortgezet, die vervolgingen, door Saulus van Tars. Die verwoestende sporen trok door Jeruzalem en door die gemeente. Als Paulus later aan het einde van zijn leven daarop terugkijkt in die laatste hoofdstukken van Handelingen, vlak voordat hij als een gevangene wordt weggevoerd via Galilea naar Rome. Dan omschrijft hij op een hele indringende en sobere manier hoe hij heeft huisgehouden in de gemeente van Jacobus. Mannen en vrouwen en kinderen, zo zegt Saulus, Paulus, heeft hij in de gevangenis gegooid, gemarteld en gedood. En van zo'n gemeente is Jacobus predikant. Hij bezocht dus niet alleen de mensen die ziek waren, moeite kenden en ging voor in de bediening van het woord. Hij moest de gemeenten ook opzoeken in de gevangenis. Hoorde de verschrikkelijke berichten binnenkomen dat die moeder van dat gezin door Saulus van Tarse gemarteld en gedood was. Zag met lede ogen hoe zondag na zondag het aantal kerkgangers in de gemeente van Jeruzalem slonk en minder werd. Omdat verschillende gezinnen en ouderen in de gemeente besloten hadden om zo snel mogelijk deze plaats te ontvluchten en naar het buitenland te vertrekken. En aan deze gemeenteleden in de verstrooiing schrijft hij dan deze brief. Een herderlijk schrijven, zouden wij zeggen. Pastoraat op afstand door middel van de brief. En dan begint het eigenlijk nog meer te wringen, gemeente. Hoe kun je dan in zo'n situatie zeggen, wees blij. Het zou je moeder maar zijn, die omkwam. En als kinderen van kon je nauwelijks net de nauwe nood Jeruzalem ontvluchten. Je krijgt dan een tijd later een brief van je eigen predikant die zo begint. Acht het voor een grote vreugde. Ik denk dat u nou ook een beetje mijn reactie begrijpt. Je zou hem toch buiten de deur zetten. Maar laten we daar toch even mee wachten. En deze dienaar van het woord de kans geven om hem uit te laten praten. Want dat is niet zomaar de enige opmerking die hij maakt. Integendeel, heel hoofdstuk 1 en het rolt als het ware door de hele brief tussen de regels door, gaat Jacobus uitgebreid in op het lijden en het kruisdragen. Zo ook in het vers van vanavond, dat eigenlijk het kerntekst vormt van hoofdstuk 1. Op het eerste gezicht zou je dat niet verwachten, laten we maar even naar kijken naar vers 5. Heel vaak worden die woorden van vers 5 ook zelfstandig gelezen, op zichzelf, los van het verband. Staat dan indien iemand van uw wijsheid ontbreekt, dat hij ze van God begeren die een iegelijk mildelijk geeft en niet verwijt en ze zal hem gegeven worden. Woorden die vaak in onze tijd ook klinken, bijvoorbeeld in de aanloop naar een examen. En dat je vader of je moeder, je grootouders, je een bemoediging willen meegeven, ook met het oog op die spannende periode waar je voor staat en je er niet alleen op wijzen dat je hard moet werken en je gaven moet gebruiken. Maar dat ook aan Gods zegen alles is gelegen en dat dan soms in zo'n gesprek ook Jacobus 1 vers 5 wordt geciteerd. Indien iemand van uw wijsheid ontbreekt, dat hij ze van God begeren die mildelijk geeft en niet verwijt, met andere woorden, vraag ook aan de Heere om wijsheid en concentratie, zodat je straks ook rustig en ontspannen dat examen kunt maken en met goed gevolg kan afsluiten. En laat het duidelijk zijn dat we inderdaad ook zo heel kinderlijk en eenvoudig, en doe dat ook jonger als je dit jaar examen doet. Doe dat ook maar gewoon heel eenvoudig. Als ik de Bijbel goed begrijp, heeft de Heer een hekel aan twee soorten mensen. Dat zijn zagrijnige mensen. Deze boek Spreuken maar eens na. En luie mensen. En lees met het oog daarop ook maar eens Spreuken. Je mag ijveren met de gaven die God je heeft gegeven, maar het is helemaal geen schande bij de Heere aan te kloppen, ook wanneer je zenuwachtig bent. En aan hem om rust en concentratie te vragen. Integendeel, dat wil God ook geven. Echter, het is de vraag of Jacobus 1 vers 5 dat bedoelt. Het staat heel nadrukkelijk wel in het verband van dit gedeelte. Laat het nog maar eens even lezen. Er staat: indien iemand van uw wijsheid ontbreekt, dat hij ze van God begeren die een iegelijk mildelijk geeft en niet verwijt, en ze zal hem gegeven worden. Wat bedoelt Jacobus eigenlijk met die wijsheid? Wel, daarmee heeft hij niet ons verstand op het oog. Dat we door wijsheid meer inzicht krijgen en dingen beter gaan begrijpen, je wiskunde-examen goed kan doen. Maar als het gaat om het woordje wijsheid, moeten we teruggaan naar de Bijbel van Jacobus. Ik stipte het net al aan, hij is herder, op en top. En bedrijft die pastoraat op afstand. En in het pastoraat zijn twee dingen onmisbaar. Dat is allereerst de gave van het gebed. En in de tweede plaats de gave van het woord, van Gods woord. Net als elke predikant, vroeger en ook nu. Gebruikt Jacobus in deze brief zijn Bijbeltje. En dat hij goed thuis is in de schrift bewijst niet alleen zijn optreden tijdens dat apostelconvent in Handelingen 15. Dat laat hij ook in deze brief zien. Jacobus richt zich in zijn schrijven tot mensen die gebukt gaan onder velerlei verzoekingen. En wat ben ik blij dat hij in de adem van deze brief dat niet concreet heeft gemaakt. Bijvoorbeeld door te zeggen tegen de mens aan wie hij deze brief schrijft: u bent in velerlei vervolgingen terechtgekomen. En met het oog daarop wil ik u vertroosten, onderwijzen en bemoedigen. Maar zeg ik te veel gemeente, wanneer achter die algemene woorden velerlei verzoekingen de leiding van de Heilige Geest zichtbaar wordt. Die daardoor deze brief getild heeft naar een hoger niveau. Zodat wij in onze situatie in dat woord velerlei verzoekingen ook onze zorg, moeite en verdriet mogen lezen. Mag ik vanavond zo eens wat noemen? Maar toch door de gemeente, te beginnen bij de oudste in onze gemeente, moest ik in de achterliggende weken vaak denken aan een uitdrukking van Wijlen, dominee van der Ent. Die plachtte dat wel eens te zeggen wanneer hij van de ene gemeente naar de andere gemeente ging, omdat hij een beroep had aangenomen: ik ga van het ene ziekenhuis naar het andere ziekenhuis. En wat kom je onderweg door de gemeente ook veel, veel moeite tegen. Zonder concreet te worden. Maar wel om de dingen even zo aan te stippen. Wat liggen wat verborgen tranen in verschillende woningen in Sliedrecht van een weduwe, een weduwnaar. Wat is het aangrijpend om te horen dat ouders moeten vertellen dat één of meerdere kinderen of kleinkinderen hebben die niet meer naar de kerk gaan. Klein- en achterkleinkinderen die niet meer gedoopt zijn. Wat doet het je pijn om de onmacht te zien bij jonge vaders en moeders? Waarvan één of meerdere kinderen misschien nog wel vanmiddag in de kerk zitten. Wat ben ik blij dat je er bent dan. Maar het is maar goed dat niemand van ons weet hoe je hier gekomen bent. Wat gaf dat thuis veel verdriet en spanning. Kinderen in het midden van de gemeente die beschadigd zijn geraakt. Jonge mensen met krassen op hun ziel. Die ze soms hebben opgelopen in hun eigen gezin. Waar een kind mag rekenen op geborgenheid en bescherming. Maar zij moesten ondervinden dat ze niet veilig waren bij vader of moeder. Wat een verdriet als je ergens binnenkomt bij een echtpaar en je ziet geen speelgoed in de kamer. Wat een pijn zie je als je in de bank zit bij oudere mensen, je kijkt zo eens rond en je mist de foto's van kinderen en kleinkinderen. Omdat ze geen kinderen gekregen hebben. En zo zou ik vanavond nog wat door kunnen gaan. Nou, met het oog daarop wijst Jacobus ons op wijsheid. Dat is iets wat ik als herder en als leraar en ik denk ook verschillende ouderlingen van onze gemeente niet meteen zouden gezegd hebben. Wij willen klaarstaan met onze bemoediging en vertroostende woorden om op die situatie ook het woord te laten klinken. En wat is het een zegen dat je dan ook niet met lege handen staat. Maar je Bijbeltje mag open doen en mag openslaan, ook al weet je niet vanuit je eigen leven de pijn en de moeite van het kruis, de zwaarte daarvan. Het wordt gelukkig ook niet verwacht. Je mag mensen aan de hand van het woord brengen bij de Heer. Maar in tegenstelling tot wat u wellicht en ik wellicht vanavond zouden zeggen of misschien op papier zouden schrijven naar deze gemeente in de verstrooiing, begint Jacobus niet over troost en bemoediging, kracht en sterkte, maar over wijsheid. Indien iemand van u, die gebukt gaat onder die velerlei verzoekingen, veel verschillende soorten van moeite en verdriet, wijsheid ontbreekt. Wat bedoelt Jacobus daarmee? Wel, ik zei het net al, Jacobus gebruikt zijn Bijbeltje in het schrijven van deze brief. En een van de Bijbelboeken die een voorliefde heeft van Jacobus, zo blijkt ook uit een ander moment in zijn brief, is het Bijbelboek Job. Eigenlijk is dat ook geen wonder dat juist Jacobus en niet bijvoorbeeld Paulus, de grote heidenapostel die weer iets heeft met Genesis of de Psalmen, maar dat deze man die zo indringend geconfronteerd werd met kruis, verdriet en moeite, als herder en als leraar, maar mag ik ook zeggen als mens, want dat is en blijft Jacobus, te rade gegaan is in de schrift. En zijn steun en heil en troost gezocht heeft in het Bijbelboek Job, een man die geconfronteerd werd met het lijden. En een van de meest aangrijpende momenten in het Bijbelboek Job is nog niet eens wat er allemaal gebeurt in zijn leven in die paar dagen tijds. Hoe hij beroofd wordt van zijn bedrijf. Getroffen wordt door allerlei tegenslagen. En vooral die laatste slag die valt in het leven van Job. De bode komt vertellen dat de kinderen die bijeen waren rondom de verjaardag van een van zijn kinderen, allemaal zijn omgekomen toen dat huis instortte. We zouden tegen elkaar zeggen vanavond, hoe kan een mens dat nu allemaal nog dragen? Daar ga je toch aan onderdoor. Maar dan begint het lijden pas echt. Job krijgt bezoek van zijn vrienden. Die verbreken het zwijgen met hun vraag. Zijn vrouw komt bij hem. Moest ook 10 kinderen begraven. Zeg tegen haar man, zegen God, vervloek God, sterf, maak een eind aan je leven, want wat voor zin heeft het leven nog? Als dit nou God is. Als dit het leven is. Dan wil ik dit niet meer. Dan begint het lijden. En halverwege dat Bijbelboek Job is daar dat merkwaardige hoofdstuk. Laat het toch maar even openslaan, gemeente. Job 28. Job 28. Job 28. Een hoofdstuk dat heel anders is dan de andere hoofdstukken. Andere 42 hoofdstukken die dit Bijbelboek telt. Dat Job 28 anders is dan de andere hoofdstukken maakt de Bijbelschrijver zelf al duidelijk. De andere hoofdstukken hebben een vertellend karakter. Proza, om het zo maar te zeggen. Maar Job 28 is een gedicht, poëzie. En ook in de manier waarop het hier is geformuleerd, een heel ander taalgebruik, een bloemrijk taalgebruik, wordt duidelijk dat dit hoofdstuk als het ware eruit springt. Je zou het ook vanavond zo kunnen zeggen, de sleutel tot het verstaan van het Bijbelboekje Job ligt in dit hoofdstuk, hoofdstuk 28. Er is iemand aan het woord, onduidelijk is wie dat voor de rest is, die op zoek gaat naar de wijsheid. En als we hem vanavond even op zijn zoektocht volgen, dan wordt direct ook duidelijk wat Job en vervolgens Jacobus, die hierop leunt, bedoelt met wijsheid. Die vraag die is geboren juist in die smeltkroes van lijden. Wat is nu wijsheid? Wanneer die vragen zich verdringen, waar is God in dit alles? En schuilt hier Gods hand in dit lijden? Of laat de Heer het lijden toe? Of is het een straf van God dit lijden? Of is de macht van de Satan zo groot dat God op dat beslissende moment niet in kan grijpen? Of, zoals de vrienden van Job zeggen, Job, beken nou maar eerlijk, waarschijnlijk heb je iets verborgen gehouden voor God, een zonde, en word je daarom gestraft? En het stellen van die vraag is natuurlijk direct het verwijt aan het adres van Job. Je hebt dat gewoon gedaan. En als al die vragen over elkaar heen buitelen, komt dan hoofdstuk 28 opeens naar voren. Een zoektocht naar de wijsheid. En die zoektocht begint eerst hier beneden. In de schepping. Allerlei plaatsen worden er genoemd. En ik steek dan in bij vers 12. Als al die plaatsen te vergeefs worden afgezocht en de wijsheid daar als schat niet wordt aangetroffen, klinkt opeens die vraag in vers 12, maar de wijsheid, waar zal ze gevonden worden? Waar is de plaats van het verstand, van inzicht? De mens weet haar waarde niet. Ze wordt niet gevonden in het land van de levenden. De afgrond zegt, ze is bij mij niet. De zee zegt, ze is niet bij mij. Het gesmolten goud kan voor haar niet gegeven worden. En met zilver kan haar prijs niet worden opgewogen. Met andere woorden, de wijsheid is dus onbetaalbaar. Ze kan niet geschat worden tegen fijngoud van Ofir, duurste goud in de tijd van het Oude Testament, tegen de kostelijkheden van Shoham of van Safir, dus de sieraden, de plaats waar sieraden worden gevonden. Men kan het fijne goud of het kristal haar niet gelijk waarderen, ook is ze niet te verwisselen voor een kleinood, een sieraad van fijn goud. En dan gaat het zo even door en dan komt die vraag terug in vers 20. De wijsheid dan, van waar komt, waar is de plaats van het verstand? En dan tilt deze vraag ons op een ander vlak. En dan komen de woorden. Zij is verholen voor de ogen van alle levenden, verstopt, verborgen voor de levende mens. Voor het gevogelte van de hemel is ze verborgen, het verderf en de dood zeggen, haar gerucht hebben wij wel met onze oren gehoord. God verstaat haar weg. God weet waar de wijsheid te vinden is. Hij weet haar plaats, want hij schouwt tot aan de einde der aarde en hij ziet onder al de hemelen. Als hij de wind het gewicht maakt, de wateren opvoegt, zwelt op laat zwellen. Als hij de regen een gezette orde maakt en een weg voor het weerlicht van de donderen. Toen zag God de wijsheid en hij vertelde ze, hij schikte ze. En ook doorzocht hij ze. Maar tot een mens heeft God gezegd, zie de vreze des Heren, is de wijsheid. En van het kwade te wijken, is het verstand. Daar hebben we de wijsheid. Dat zit hem dus niet in je hoofd, jongelui. De Bijbelse betekenis van wijsheid. Dat heeft alleen maar te maken met de manier waarop je staat in het leven tegenover God en je omgeving. Juist als het kruis je leven stempelt. Jacobus wil eigenlijk zeggen, de enige manier waarop het kruis te dragen en te aanvaarden is, is vanuit de vrezen des Heren. Mag ik hier heel even een lijn trekken? Op een enkele uitzondering na, en God is vrij in wie dat is, komt niemand van ons zonder kleerscheuren door het leven. Vroeg of laat komen we allemaal in aanraking met de gebrokenheid van het bestaan. Het zij in je eigen leven, het zij in je huwelijksleven, het zij door je kinderen of kleinkinderen. Allemaal maken we het mee, de nachten dat je niet kunt slapen. Dat je kussen letterlijk of figuurlijk nat wordt van je tranen. Dat je overmand wordt door de vraag. En daardoor soms murf geslagen in de bank zit. En u zegt, Jacobus, het verschil wordt niet gemaakt door de mate van verdriet, tegenslag of moeite, maar door de vraag of je in die moeite God vreest of niet. Zie je hoe belangrijk het is, jongelui, zo even tussen twee haakjes, dat je in je jonge jaren de Heere leert kennen. Dat is geen bangmakerij, helemaal niet. Het is gewoon wel realistisch. Voordat die kwade dagen komen. Je zomaar opeens erin staat. En dat je dan de vraag moet stellen, waar is God nu eigenlijk? Omdat je God tot dat moment nog niet kent. Dus daarom is het ook zo belangrijk dat je in je leugt, je oefent in het gebed. Dat je in je jonge jaren thuis raakt in de schrift. Om op het moment als het leven plotseling een wending neemt en de kant op gaat die wij nooit hadden gewild of voorzien. Je niet verdwaalt in de wildernis van ons bestaan. En vastloopt in de valstrikken van die vragen die soms zo pijn kunnen doen in je jonge leven. Maar dat je dan een kompas hebt, zodat je leven georiënteerd blijft op God, ook al ga je door de schaduw van de dood heen. En nou zegt Jacobus vanavond, en dan horen we toch die herder kloppen, zijn hart kloppen. Als je nou die wijsheid ontbreekt van de vrezen des Heren, vraag dat dan vanavond gewoon eens aan God. Let u er even op dat Jacobus niet zegt, als er nou iemand onder u is die God vreest en hij ontbreekt even, mist die wijsheid, laten we dat woord maar even goed lezen wat er staat in vers 5 van Jacobus 1. Er staat, indien iemand van u. En dat woordje iemand in het Nieuwe Testament is een evangelisch, de Bijbelse zin van het woord, woordje. Dat is hetzelfde woord wat ook zo vaak door de Heer Jezus wordt gebruikt. Denk alleen maar aan die prachtige gelijkenis van de goede herder. Schapen horen zijn stem. En midden in die gelijkenis zegt de Heer Jezus, indien er iemand is die door de deur binnen wil gaan. Iemand is. Niemand uitgesloten dus. We zagen dat vanmorgen al, we zien dat vanavond weer op een ander moment in de schrift oplichten, dat God dus niemand uitsluit. Juist door heel bewust dat woordje iemand te gebruiken. En daarom leg ik het ook maar gewoon onbevangen en onvoorwaardelijk midden in de gemeente neer. Is er vanavond iemand in Bethel die God niet vreest? De Heere zegt vanavond tegen jou en tegen u, nou buig dan gewoon eens je knieën. En vouw eens je handen. En bid om de vreze des Heeren. Dat zegt de Heere niet zomaar even terloops als een opmerking tussendoor hier in Jacobus 1. En dat Jacobus dan als het ware weer verder spoedt omdat hij andere dingen aan de orde wil stellen. Nee, het is een vers wat helemaal rustig uitgewerkt wordt. Laat het maar even lezen. Er staat, indien iemand van uw wijsheid ontbreekt, dat hij ze van God begeren. En dan staat het er nog een keer. Die aan een ieder, aan iemand, mildelijk geeft. En niet verwijt. Mildelijk geeft. Dat is eigenlijk een heel grillig woord. Het woord wat hier gebruikt wordt door Jacobus kunnen we in onze taal moeilijk één op één overzetten. Je zou dat als het ware moeten omschrijven. En ik wil dat vanavond maar gewoon heel eenvoudig uitbeelden. Bij dat woordje mildelijk moeten we in de eerste plaats kijken, niet naar de hand die iets geeft. Misschien heb jij dat wel meegemaakt in de achterliggende dagen. Je loopt kranten en zo tegen de aanloop naar kerst of nieuwjaar krijg je zo'n kaartje mee. En dat is natuurlijk een prachtige tijd. Ik heb vroeger zelf ook kranten gelopen. Nou, de decembermaand, daar keek je naar uit. Maar je deed ook wel eens een teleurstelling op. Dan belde je ergens aan, krant in je hand, kaartje erbij. Dan ging de deur open, die pakte die krant en de deur ging weer dicht. Bij een ander gebeurde het wel eens dat je dat kaartje gaf en iemand keek dan met een gezicht van ik begrijp niet wat je bedoelt, maar het zal wel goed zijn, nam het kaartje aan en ging weer naar binnen. Dat is natuurlijk toneelspel. Maar let je even op, als je met dat kaartje in de hand staat op de stoep en de deur gaat open, dan kijk je niet in de eerste plaats naar de hand van die ander. Dan kijk je in de eerste plaats naar het gezicht van die ander. En al wordt er nog geen woord gezegd, 9 van de 10 keer lees je al iemands ogen wat de reactie zal zijn. Nou, dat is de eerste betekenis van het woordje mildelijk. De Heere geeft het niet met een gezicht van hier heb je het en zoek het dan maar uit. Ik scheep je af op de stoep van het leven. Maar hier klinkt door wat een van de dichters zegt. Milde handen. Vriendelijk ogen zijn bij u van eeuwigheid. Het andere woordje mildelijk, de andere betekenis van dat woordje is dat je bij wijze van spreken als krantenjongen het pad oploopt, die had ik ook in mijn wijk, en dat je niet eens aan hoeft te bellen. De deur gaat al open. En er staat iemand al klaar met iets lekkers of met zijn portemonnee. En voordat je dat wat kan zeggen, gaat de hand al direct naar je toe. Nou, daar heb je de tweede betekenis. Eer zij roepen, zal ik antwoorden. voordat we aankloppen bij God, gaat de deur al open. En komt die hand naar buiten. De derde betekenis van het woordje milderig. Dan mogen we als laatste, en dat doen we ook maar als laatste, ook even in die hand kijken. Dat was bij sommige mensen ook een verrassing als je als krantenjongen eraan klopt. En die hand kwam naar buiten en die gaf je wat en je voelde dat zo, een klein muntje, en dan moest je gewoon vriendelijk blijven. Dan schoot soms wel eens wat door je gedachten. Het was toch in de gulden tijd, als je dan met een kwartje bij de deur wordt afgeschept. Dan kun je wel begrijpen hoe je daar als jonge jongen of als jong meisje voelt staan. Maar nu zegt vanavond het woord, die mildelijk geeft, mag ik het eens heel eenvoudig voordoen? Daar heb je geen één hand bij nodig om het aan te kunnen nemen. Ook geen twee handen, maar een leeg hart die God vervult met zichzelf. Het gezicht van God, de gewilligheid van God en de overvloed bij God. Ik kan het me niet voorstellen dat er vanavond na deze preek iemand aan de deur van de hemel nog voorbij loopt zonder aan te kloppen. U wel? Ja, maar dominee, hoor ik iemand zeggen, als u dat vanavond zo opmerkt, dan weet u mijn situatie niet. Het gaat vanavond heel nadrukkelijk over het lijden en het kruis. En ik ben blij dat u dat aan het begin van 2017 aanstipt, ook in de prediking, daar zo nadrukkelijk vanavond ook bij stilstaat. Maar de grootste pijn en het verdriet dat ik leid op dit moment is nog niet eens de situatie waarin mijn leven zich bevindt. Al zeggen sommige mensen tegen mij, hoe hou je het vol? Dat weegt bij mij nog niet het zwaarst. Maar ik loop vast met God zelf. En daar hoef je niet eens onbekeerd voor te zijn om dat zo te zeggen vanavond. Mag ik gewoon eens een voorval vertellen uit de praktijk? Laat het vanavond gewoon maar even aan het slot van de prediking heel praktisch gaan uitwerken. Ik denk aan die godvrezende moeder, haar kind stierf. En in de dagen van rouw stond ze, terwijl de een naar de ander met een bedrukt gezicht langskwam om te condoleren en deelneming te betuigen. En ze mocht met volle vrijmoedigheid zeggen, de Heere heeft gegeven, de Heere heeft genomen. De naam van de Heere zij geloofd. Korte tijd later stierf het tweede kind. En toen bleef het stil. Er was iemand onder het bezoek die daar wel naar vroeg, hoe is het met je gesteld? Toen kon je zo rijk spreken en getuigen. Maar het bleef stil. Korte tijd later stierf de derde. Een moeder ging op de kist zitten en sprak naar boven. En nu is het genoeg. Er is een vorm van godsdienst en ik proef dat af en toe ook onder ons. Die denkt dat je altijd kan getuigen. Altijd het geloof in je zak hebt. En als je dat niet hebt, dan mankeert er wat aan je. Ik ben blij dat God heel anders is. Dat de hemel rekening houdt met stuntes. Mensen die het gewoon soms niet meer weten. En laten we tegen die achtergrond vanavond wel even luisteren naar Jacobus. Daar staat zomaar even tussendoor. Het zijn van die opmerkingen die moet je eens laten wegen vanavond in vers 5. Die een iegelijk mildelijk geeft En dan gaat de zin niet verder en zij zal hem gegeven worden als een extra onderstreping dat wat God belooft hij ook daadwerkelijk zal doen. Het zal waar en zeker zijn, zoveel Jacobus dat als het ware benadrukt. Maar tussendoor staat even zo tussen haakjes en niet verwijt. Maar mag ik vanavond eerst eens aan de kant van de Here gaan staan? In alle voorzichtigheid. En ik meet mezelf vanavond helemaal niets aan, gemeente, integendeel, maar je bent wel dienaar van het woord vanavond. Als we het vanavond hebben over kruis, verdriet. Over wie hebben we het dan ten diepste vanavond? Viel er in het paradijs een traan? Werd er in het paradijs een graf gedolven? Hoorde ik in het paradijs een schreeuw van wanhoop klinken? Is het voor u al niet een groot wonder dat het woord op zoveel verschillende momenten en manieren ingaat op de gebrokenheid van ons bestaan? Terwijl de Heere volledig in zijn recht staat als hij vanavond had gezegd, dit heb je zelf gewild, zoek het maar uit. Want dit hebben we toch gewild. Dat was onze keus. Dat wij ziekenhuizen moeten bouwen en dat wij graven moeten delven en dat wij bij een ziekbed moeten zitten en dat wij eens op een sterfbed komen te liggen. Dat is niet Gods bedoeling geweest met ons leven. En mag ik dan vanavond ook eens even mijn oor te luisteren leggen? En dan begin ik bij mezelf vanavond, gemeente, maar ik luister ook even samen met u naar uw eigen leven. Dat komen die verwijten zo snel naar boven, vindt u niet? Waarom doet God dit? Waar is u nu? Als dit nou geloof is, God is toch goed, ik zie er niks van. Hebben wij dan niet de wijsheid van de vreze des Heren nodig? Ook de wijsheid om op zulke momenten te zwijgen. Zoals Aaron zweeg. Toen zijn jongens werden weggevaagd bij dat altaar. Doch Aaron zweeg stil. Dat is geen opgeklopt gevoel. Dat is eerbied voor wie God is. Voor zijn soevereiniteit ook in ons leven. Voor zijn nabijheid onder het kruis. Wat niet vanzelfsprekend is, maar wat genade is. Dat God erbij wil zijn. En dat hij met die uitgestoken hand tot ons komt vanavond, ook in de gebrokenheid van het bestaan, zonder ons iets te verwijten. Zonder ons op onze plek te zetten. Zonder ons iets aan te wrijven. Zonder zo even die subtiele opmerking te maken, ik geef het je dan wel, maar eigenlijk heb je iets anders verdiend. Maar dat er nou vanavond in onze woorden staat twee keer en hij zal geven en hij zal geven en hij zal niet verwijten. Als je die woorden zo uitwerkt, gemeente, in het licht van de schrift, dan kan het toch niet anders of dat we uiteindelijk terechtkomen bij hem die in het oordeelt waar hij onschuldig in verbleef. Bleef zwijgen. Waar hij zijn gewilligheid en zijn liefde demonstreerde. Ook in het navolgen in gehoorzaamheid van de wil van zijn vader. Hij deed dat niet voor zichzelf, hij deed dat voor een ander, mag ik vanavond zeggen. Hij deed dat voor u. opdat wij vanavond, wanneer we luisteren naar het woord, ook in zijn striemen onze genezing zouden zien. Opdat we het zouden ondervinden, juist onder het kruis. Wat Jacobus nou precies bedoelt te zeggen met die opmerking waarmee die brief begint en waarmee we vanavond de preek begonnen. Acht het voor een grote vreugde. Wanneer gij in menigerlei verzoekingen valt, wetende dat de beproeving van uw geloof leidzaamheid, volharding werkt. Dat kan alleen maar wanneer we in de vreze des Heren de voetstappen van de kruisdragende Christus gaan leren volgen. En in het zien op hem worden als hem. Eens willend met de weg die God gaat. Dan kan het onder het kruis ook goed zijn. Dan denk ik aan die jonge vader. Die ik een keer opzocht. En later meerdere keren. En hij zei, dominee, ik heb deze weg nooit gewild. Het betekent dat ik niet oud word. Dat ik mijn kinderen niet zie trouwen. Dat ik mijn kleinkinderen niet zie. Maar ik heb wel gezien op deze weg wie God voor mij wil zijn. En dat is goed en genoeg. Nou, daar heb je het. De vreze des Heren. Wat we nooit in onze handen kunnen krijgen. Maar waarvan we in het komende jaar ook dagelijks bij de Heren mogen aankloppen. Wat zeg ik? Aankloppen. Daar hoeven we niet voor aan te kloppen. Jacobus verzekert het ons. Wanneer we met die lege handen en dat lege hart, misschien wel een hart vol vragen en verwijt, neervallen op de stoep van de hemel, staat die deur al lang open. Is daar die grote God die buigt over mijn leven en genadiglijk zijn rechterhand op mijn schouders legt, zodat ik het mag ondervinden. Het is mij goed om nabij God te zijn. Gij hebt mijn rechterhand gevat. Gij zult mij leiden door uw raad, door uw soevereiniteit. En op uw tijd en op uw wijze opnemen in heerlijkheid. Amen.